Zo, we gaan dus beginnen zoals aangekondigd. we zijn nog steeds in 1 Korinthe 15. En dan in het slot. In de laatste verse. En speciaal voor de nieuwkomers een kleine samenvatting. ik ga niet het hele hoofdstuk samenvatten, maar ik wil nog wel even kort laten zien waar we het de vorige keer over hebben gehad. Ook voor de anderen om even het geheugen erop te frissen. Van waar ging het ook weer over? Kijk, je kunt ook zeggen waar gaat 1 Korinthe 15 over? Nou, dat gaat over opstanding. Dan heb je het hoofdstuk mooi samengevat. Want onder de Korintiërs leefde het idee dat er geen opstanding zou zijn. Hè? Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding van doden is? Vers 12. Nou, en dat is dus de aanleiding voor Paulus om dit schitterende hoofdstuk te schrijven. En daar toch tamelijk diep op in te gaan. Ik denk dat er weinig tot geen schriftgedeelte... Nee, er is geen schriftgedeelte dat zo uitgebreid over die opstanding van de doden spreekt dan dit hoofdstuk. Maar we hebben vorige keer ongeveer vanaf, ik meen vers, ik weet het niet meer precies, maar volgens mij vanaf vers 35 ongeveer besproken. Dus vanaf dat vers heb ik het ongeveer samengevat. Want daar wordt de vraag gesteld, hè, hoe worden de doden dan opgewekt? En met wat voor lichaam? En dat wordt tegen Paulus gezegd. Hè? Paulus die had ongetwijfeld met tegenwerpingen te maken gekregen onder die Korintiërs. En dat leidt hij dan netjes in met gij dwaas. En dan begint hij zijn uiteenzetting. Maar hij zegt dan dat een lichaam eerst moet sterven. En dan wordt levend gemaakt. En hij geeft in vers 37 tot 39 daarvan wat illustraties uit de natuur. Zoals een zaadje in de grond gelegd wordt. Zo begraven wij onze doden. Maar dat zaadje wat in de grond gelegd wordt, dat heeft een hele andere vorm dan het lichaam wat daaruit voortkomt. He, die plant, we zaaien een zaadje, een korrel, een dood iets. En dat leggen we in de grond en daar komt daar komt iets heel anders uit. En zo zal het dus ook zijn in de opstanding van doden, zegt Paulus. Vervolgens maakt hij nog een vergelijking in vers 40 tot 41 over aardse lichamen en hemelse lichamen. Hè, of aardse lichamen en hemellichamen, die is nogal dubbelzinnig natuurlijk. En hij legt uit dat net als die hemellichamen, zoals zon, maan en sterren, allemaal verschillen van elkaar. Zo zal dat ook in de opstanding zijn. Maar er is ook nog eens een verschil in glans bij de hemellichamen, bijvoorbeeld bij de sterren. De ene ster verschilt nou eenmaal van de andere ster. Dat is nou juist, naar ik me heb laten vertellen, een van de eigenschappen waaraan je een bepaalde ster herkent. Aan zijn lichtglans, aan zijn helderheid. Nou, zo zal het ook zijn in de opstanding der doden. Daar is dus verschil in heerlijkheid. En blijkbaar heeft dat lichaam dat opgewekt wordt, dat opstandingslichaam, een bepaalde glans. En uitgedrukt in een bepaalde heerlijkheid, uitgedrukt in een bepaalde glans. Nou, ik heb vorige keer ook gezegd dat zijn dingen waar we ons toch lastig iets bij voor kunnen stellen. Maar ja, dit zijn de illustraties die de schrift ons voorhoudt. Dus daar moeten we het dan maar mee doen, denk ik. En daar hebben we genoeg aan. Maar echt vatten wat onvergankelijkheid is en wat levendmaking is. Ja, wij zijn zo sterfelijk en aan tijd gebonden dat onvergankelijkheid, daar zit toch iets ongrijpbaars aan. Dat vatten we niet helemaal en we kunnen het hooguit kunnen we eraan aan snuffelen of aan proeven met de beelden die de schrift ons geeft. In vers 42 tot 44 maakt Paulus vier vergelijkingen met het lichaam dat wordt gezaaid, begraven dus, een dood lichaam. van onze overledenen. En hij zegt daarbij, het wordt gezaaid in vergankelijkheid, opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht, in vermogen. Gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Er wordt een ziels lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Dus we weten in ieder geval dat het opstandingslichaam, in tegenstelling tot ons huidige lichaam, onvergankelijk, vermogend, heerlijk en dat het geest zal bevatten. Het zal, ja, en hoe je dat dan voorstelt, nou, daar hebben we vorige keer een beetje over gefantaseerd, mag ik dat zo zeggen. We krijgen nog bezoekers, de deur is nog open. Jens hebt de deur open gelaten natuurlijk, is altijd goed. Wees welkom. Goedemorgen. We hebben speciaal voor jullie de bank vrijgehouden. Goedemorgen. Ik was nog aan het samenvatten, dus niets gemist. We hadden het over het, de vorige keer waar we het over gehad hebben, over het lichaam zoals dat gezaaid wordt in, dat zie je hier op deze dia staan, vergankelijkheid, zwakheid, oneer en ziels, of zielig, tegenover geestig of geestelijk. Maar we worden dat lichaam, dat opstandingslichaam, wanneer wij levend gemaakt zijn, dat zal dus onvergankelijk, vermogend, heerlijk en ja, dat zal pneuma, het Grieks woord voor geest, zal daar, ik wil zeggen door de aderen stromen, maar dat kan ik niet hard maken, maar het lichaam zal pneuma, zal geest bevatten. Een geestelijk, maar ik heb een beetje moeite met dat woord, omdat dat zo'n, hoe noem je dat, een godsdienstige ondertoon heeft. Hè? Je hebt de geestelijken en de leken, en de geestelijken die vertellen je wat je moet geloven. Nou, de schrift zegt dat wij allemaal de geest hebben ontvangen. En de geest onderzoekt alle dingen, dus ik zie jullie allemaal als geestigen. Ze zijn hier bij elkaar om Gods woord te onderzoeken. Dus jullie zijn allemaal geestelijken, om dat woord dan maar te gebruiken. Wij zijn allemaal geestelijken. Ja, dat hoef je jou geen twee keer te geven. Maar dat was vers 42 tot 44. Vers 45 tot 49 worden nog wat... Het gaat hier ook vooral in dit hoofdstuk over contrasten die Paulus ons voorhoudt. Waarmee hij ons de dingen illustreert en duidelijk maakt. Overeenkomsten, maar ook contrasten. En zo is er een overeenkomst, maar ook zeker een contrast tussen de eerste en de laatste Adam. Beide staan model voor heel de mensheid. Dat is de overeenkomst. Maar het contrast is dat allen in Adam sterven. En allen in de laatste Adam in Christus worden levend gemaakt. En dus ook nog de eerste mens versus de tweede mens. Eerste mensheid versus de tweede mensheid. Het beeld van de aardse en het beeld van de hemelse. En u kunt nog meer uit die versen halen, maar dit is een samenvatting. Vers 50... Daarin stond dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Zullen. Kunnen, staat er in mijn vertaling. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En dan staat er nog achter. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Nou, daar zijn we dus gebleven. En toen kwam ik in het volgende vers. En toen zei ik, nou, dit is een onderwerp apart, dus laten we hiermee stoppen. En dan zijn we nu dus aangeland bij dat onderwerp apart. Want het is natuurlijk een verlengde van het onderwerp waar Paulus over spreekt. Het gaat over opstanding, over levendmaking. Over vergankelijkheid dat onvergankelijkheid aan moet doen of zal doen. En hij gaat hier spreekt hij dus in vers 51 over een verborgenheid, een geheim. Geheimenis, zegt de NBG-vertaling. Wij zullen wel niet allen ontslapen, Maar wij zullen allen veranderd worden. Dat woord verborgenheid, mysterion, dat komen we nogal eens tegen in de brieven van Paulus. De Heer Jezus gebruikt het overigens ook als hij spreekt over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Bijvoorbeeld als hij in gelijkenissen gaat spreken. Maar Paulus die gebruikt dit woord dus ook. Het Griekse woord is mysterion. En dat komt in de brieven van Paulus 21 keer voor. Eén keer in, dat zeg ik voor de volledigheid even voor degene die dat na willen zoeken. Het komt 21 keer voor. In sommige vertalingen vind je het maar 20 keer. Omdat in 1 Korinthe 2 vers 1 het net wat anders vertaald is. Daar is dat woord mysterion. Dat is overigens geen vertaalkwestie, maar een handschriftenkwestie. Daar staat in sommige handschriften marterion. Van martelaar, getuigenis. Hebben we het ook wel eens over gehad, in het begin van dit hoofdstuk. Maar ja, dat heeft met handschriften te maken. De oudste handschriften hebben dit woord mysterion. Nou, een mysterion is een geheimenis, een verborgenheid. En het zou op zich een studie op zich zijn om al die plaatsen op te zoeken waar Paulus over die verborgenheden, want hij heeft het over meerdere verborgenheden, waar hij daar over spreekt. Wellicht is een mooi onderwerp om het daar eens over te hebben. Dat woord mysterion is opgebouwd uit verschillende woorden in het Grieks. Het woord muo, dat betekent dichtdoen of sluiten. Dus het is iets dat gesloten is, een geheimenis, een verborgenheid, dus iets dat verborgen is. En dat woord ster, mysterion, dat woord ster kennen we ook wel natuurlijk. Sowieso, ons woord ster is daar ook van afgeleid. Maar we vinden in de schrift een heel bijbelboek dat zo heet. Namelijk het bijbelboek Esther. Dat betekent precies hetzelfde. En het bijbelboek Esther is dan ook een bijbelboek waarin ook over verborgenheden worden gesproken. God is daar bijvoorbeeld in verborgen. Je vindt in het hele bijbelboek Esther niet de term Elohim, de Hebreeuwse term voor God, maar ook niet de godsnaam zoals Yahweh. Die vind je overigens wel weer op bepaalde verborgen manieren. Hebben jullie wel eens gehoord van een acroniem? Een acroniem is een... als ik er een paar noem, dan zeggen jullie... Oh, is dat een acroniem? De HEMA, de AVRO, de TROS. De ICHTUS is ook een acroniem. Dat zijn afkortingen waarvan de beginletters... telkens de eerste letter is van een woord... En in Esther vind je dus een aantal keren een aantal acroniemen waarin je de godsnaam Yahweh terugvindt. Dus de godsnaam is daarin verborgen, maar je moet echt heel goed zoeken om hem te vinden. En als ik het over de HEMA heb, dan weet iedereen waar ik het over heb, maar het is eigenlijk al geen afkorting meer. Het is gewoon een woord geworden. De puntjes zijn er ook tussen verdwenen. En niemand weet meer dat de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam is. Die weet ik dan toevallig, want ga me niet vragen wat ichtus betekent. Er is vast iemand hier die dat wel betekent. Dat is overigens Grieks, Jezus Christus en dan verder weet ik het niet. Jezus Christus. Maar die... Dat zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, afkortingen die zijn zo ingeburgerd dat het woorden zijn geworden. Nou, over een paar jaar zijn we er ook vanaf, want alle winkels gaan toch failliet. Dus, en de omroepen, dat wordt ook allemaal...
Ik blijf te kopen.
Ja, ik ook. muo is dus iets wat gesloten is. Een ster is een verborgenheid. Het is, het heeft dus alles met verborgen zijn te maken. En ik zei expres iets over Esther, omdat er zijn, niet over Esther, maar over over iets uit het Oude Testament, omdat er gelovigen zijn die zeggen van dat geheimenis, die verborgenheid, dat vind je echt alleen bij Paulus. En voor die tijd wist niemand er iets van. Dat geloof ik ook, want dat staat in de schrift. Het is aan Paulus geopenbaard. Maar men zegt vaak, vaak weet ik niet, maar men zegt dan ook, dat vind je dus ook niet in het Oude Testament. Je vindt het niet in de evangelie, je vindt het niet in de brieven van de overige apostelen. Je vindt het echt alleen bij Paulus. En dan zijn er ook nog die zeggen, je vindt het echt maar in een paar brieven van Paulus. Nou, ik geloof daar dus niet in, want ik geloof dat Paulus het heeft geopenbaard. En nu de sluier er vanaf is, is ook de bedekking van onze ogen wat dat betreft. En kunnen we het gewoon terugvinden in het Oude Testament. Het is verborgen, je moet er naar zoeken, want het zijn geheimenissen. Maar dat zegt Paulus nu juist. Het zijn geheimenissen, het zijn verborgenheden. Het is gesloten, maar Paulus heeft het geopenbaard, heeft het ontsluierd. En met de kennis die wij hebben van de brieven van Paulus, ja, kunnen wij dus het Oude Testament bestuderen en vinden we daar ook die verborgenheden terug. Nou, hier spreekt hij van een specifiek geheim, een specifieke verborgenheid die hij bekend maakt, onder andere hier. En nou, hij zegt ook wat het is, hè. Wij zullen wel niet allen ontslapen. We zullen wel niet allen ter ruste gelegd worden. Ook wel mooi, hè? Ter ruste gelegd worden. Nog mooier dan slapen eigenlijk, ter ruste gelegd worden. Totdat we gewekt worden, totdat de bazuin klinkt en in plaats van de wekker, zeg maar, 's ochtends. En we opgewekt zullen worden. Tenminste, we, dat is nog maar de vraag, want daar gaat het juist over natuurlijk. Maar nu loop ik op de muziek vooruit. Maar wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Dus degenen die niet ontslapen, die zullen veranderd worden. En dat veranderen, ja, dat is in de context van 1 Korinthe 15, dat hoef ik nu niet meer uit te leggen. Misschien aan de nieuwelingen. Maar ja, nu ben je aan de beurt, hoor, Leon.
Dat is allemaal prima.
dat veranderen is in de context van 1 Korinthe 15, is het levend gemaakt worden. He, onvergankelijkheid aandoen. Ja, er worden nogal wat synoniemen gebruikt in dit hoofdstuk. Lees het maar eens een paar keer door, dan en zet ze op een rijtje. Levend maken, veranderd worden. Nou, inderdaad, vergankelijkheid, dat onvergankelijkheid aan moet doen. Het sterfelijke dat onsterfelijkheid aan moet doen. Maar dat vinden we ook in de volgende verse. Ja, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. En dat is een... Laat ik eerst even nog naar vers 52 gaan, voordat ik een ander schriftgedeelte erbij pak. Dan staat daar in een punt destijds, zegt de Statenvertaling, in een ogenblik, met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Hier brengt Paulus de scheiding aan in het vers tussen de doden zullen onverderfelijk, dat is onvergankelijk, opgewekt worden. En wij, dus degenen die niet dood zijn op dat moment, zullen veranderd worden. En dat gebeurt, staat hier in een ondeelbaar ogenblik, in de knippering, in de blink of an eye, maar in een ondeelbaar ogenblik. Ook wel leuk, dat Griekse woord is atomos. En ooit, toen de wetenschap nog niet zo ver was als dat zij nu zijn, toen dachten ze een atomos, dat is een ondeelbaar, een atoom. We hebben nu een ondeelbare, het kleinste deel van een cel, en dat noemen we een atomos, want dat is niet te delen. Intussen is de wetenschap al verder en weten we dat juist door het delen van die atomen er ontzettend veel energie vrijkomt. Dus kunnen we atomen wel delen. Dus is een atoom eigenlijk geen atoom meer? Bent u er nog? Maar dan weet je gelijk hoe serieus je de wetenschap moet nemen. Het wordt natuurlijk altijd weer achterhaald. Maar het Griekse woord betekent inderdaad een ondeelbaar iets, een ondeelbaar ogenblik. In de knippering van een oog, zo snel zal dat gaan. Nou, Paulus spreekt vaker van dit geheimenis, deze verborgenheid. bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4. Ik ga er vrij snel doorheen, want we hebben dit in ieder geval dit vers, maar volgens mij ook de volgende vers, hebben we als, ook niet heel uitgebreid, maar hebben we besproken omdat toen we het hadden over dood, van wat is nu dood? En hier zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13, ik wil niet broeders dat u onwetend bent en aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent als de anderen die geen hoop hebben. Ja, ik ga gewoon verder, want dit spreekt voor zich. Hij wijst de Thessalonicenzen op een toekomst. En blijkbaar waren die Thessalonicenzen, hadden aan Paulus gevraagd, ja maar, want daar gaan de volgende vers over. Als Christus terugkomt, hoe zit het dan met de doden? Missen die het vliegtuig? Ja, ik ga vanmiddag vliegen, dus normaal zou ik zeggen missen die de boot. Nee, missen die het vliegtuig? Nee, dit gaat over vliegen, dus... de wolken, de Heer tegemoet in de wolken. Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Omdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Degene die geen hoop hebben, ja, dood is dood. En u weet hoe de wereld daarover denkt. Het is uit niets voortgekomen of uit een knal. Maar dat is niets. En het leidt tot niets. Nee, wij hebben hoop. En ook met betrekking tot onze doden. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, dat is de basis, dat is het fundament. Maar dat is ook 1 Korinther 15, de eerste verse, het fundament van het evangelie. Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Ik ga hier doorheen, want er valt nogal wat op aan te merken, ook op vertaling en dergelijke, maar dat is even het onderwerp niet. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer. Letterlijk staat hij tot in de parousia van de Heer, dus tot in zijn toekomst heeft de Statenvertaling. Maar dat woord gebruiken wij weer anders, hè, toekomst. Maar zijn toekomst is het dat hij naar ons toekomt en ook de periode erna. Vergelijkbaar zeg maar met zijn eerste komst. Dat was ook niet een moment. Hij werd geboren in Bethlehem. En als we spreken over de eerste komst van Christus, dan hebben we het over de hele periode tot aan zijn dood en opstanding. Hè, zoals we dat in de evangelie beschreven vinden. Maar hij zal wederkomen. En die periode die daarop volgt, plus zijn daadwerkelijke komst, ja, dat is de parousia, de toekomst van de Heer. Dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot dat moment, tot in de parousia van de Heer, staat hier letterlijk. Wij zullen de ontslapenen beslist niet voorgaan. Dat is de troost die Paulus had voor de Thessalonicenzen, die vroegen aan Paulus. Hoe zit dat met degene die nou al ontslapen zijn? Want zij hadden een sterke verwachting van de wederkomst. Daar gaan die Thessalonicenzen brieven over. En met name, die gaan echt over de wederkomst van Christus, de gebeurtenissen die daarmee mee samenhangen, de antichrist die zich daarvoor zal openbaren enzovoort. En zij hadden de vraag van ja, wij verwachten dat hij terugkomt en dat wij op dat moment met hem weggerukt zullen worden. Ik loop weer op verse vooruit, maar met hem weggerukt zullen worden de Heer tegemoet. Maar hoe zit het dan met de doden? Wat gebeurt daarmee? Nou, Paulus zegt, die ontslapenen, die zullen jullie als levend overgebleven, hè? Beslist niet voorgaan. Beslist niet inhalen. Jullie zullen niet eerder de Heer tegemoet gaan. Want de Heer zal zelf met een geroep en met de stem van een aartsengel, met een bezuin van God, neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, de doden in Christus staat er gewoon letterlijk, de doden in Christus, dus zij die de gelovenden, en laten we het even zo zeggen, zij die de gelovigen die de Thessalonicenzen al begraven hadden, laat ik het nog specifieker zeggen. De doden in Christus, zij zullen eerst opstaan. Dat is de troost die Paulus heeft voor de Thessalonicenzen. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen, opgenomen zegt de vertaling maar, weggerukt, weggegrist worden in de wolken, naar of tot een ontmoeting tot een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Hè, die doden die worden weliswaar eerder opgewekt. Maar Paulus spreekt in 1 Korinthe 15 over dat dat allemaal in een oogwenk zal gebeuren. Dus je leest in dit vers ook dat degenen die levend overblijven zullen tot dat moment, toch tezamen met die doden in Christus, die zojuist opgewekt zijn, weggerukt zullen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Dus er is een volgorde, maar in de lucht ontmoeten we elkaar dan blijkbaar. En zullen we tezamen de Heer tegemoet gaan. Dus ja, er is volgorde, maar dat is te relativeren, zou ik zeggen. Want als het in een oogwenk gebeurt, in een blink of een ei, dan gaat dat zo snel. Het weggerukt, weggegrist, dat woord wordt er ook gebruikt. Dat zal voor onze beleving nauwelijks niet waarneembaar zijn, denk ik, die volgorde. Ja, en dan zegt Paulus dan ook, bemoedigt elkaar met deze woorden. En ik heb volgens mij toen we het over de dood hadden, toen heb ik nog gezegd, nou, dit zegt Paulus, maar dit doet men uiteindelijk eigenlijk nooit. Elkaar bemoedigen met deze woorden als het over de doden gaat. Men bemoedigt elkaar met woorden als van, hij staat nu te juichen voor Gods troon. Weet je wel, dat soort termen. Nee, bemoedigt elkaar met deze woorden. Dat de doden in Christus op het moment van de parousia, op het moment van de komst van de Heer, als eerste zullen worden opgewekt en tezamen met de levend overgeblevenen weggerukt zullen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dus waar Hij zal zijn, ook als Hij wederkomt in heerlijkheid, op de Olijfberg, wat we lezen bijvoorbeeld in Zacharia 14, we zullen samen met Hem zijn. Nou, dat is wel een bemoediging. Dus bemoedigt elkaar met deze woorden. Maar daar heeft Paulus het dus ook over in 1 Korinthe 15, als hij zegt, ik zeg u een verborgenheid, een geheimenis, iets dat tot dan toe nog niet bekendgemaakt was. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Dus degenen die levend overblijven, die zullen veranderd worden in een punt destijds, hè, in een atomos, in een ondeelbaar ogenblik, in de knippering van een oog, met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk, dat is onvergankelijk, opgewekt worden. Dus de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, als eerste, de doden in Christus heet dat in 1 Thessalonicenzen 4, en wij zullen veranderd worden, namelijk wij, de levend overgeblevenen, zullen veranderd worden en samen met de doden in Christus weggerukt worden, de Heer tegemoet in de lucht.
Dan kunnen we delen met
elkaar. Wat zeg je?
Dan kunnen we delen met elkaar.
Ja, dan kunnen we delen met elkaar. Ja, dan delen we.
Dat is niet ondeelbaar.
Nee. Zoals kijken hoe dat echt ongesneden komt dat vanaf dat ondeelbaar. Ja, dit is echt een heel uitgebreid onderwerp. En ik snij nu eigenlijk alleen het moment aan van wat gebeurt er op dat moment. Wat gebeurt er met de doden en wat gebeurt er met degenen die levend overgebleven zijn. Het is natuurlijk heel interessant om het, als we het ook zouden gaan hebben, bijvoorbeeld over het tijdstip waarop dat plaatsvindt. Maar die schriftgedeeltes die vermijd ik nu expres. Want dat zouden we niet op deze ochtend allemaal kunnen doornemen. Want dan moet ik met jullie naar Openbaring 12 gaan. Naar 2 Thessalonicenzen 2. Naar Daniël 12. Ja, dat gaan we dus niet redden. Hè, kijk, het lastige van... Ik kan zeggen wat er gebeurt. Ik kan ook laten zien wat er gebeurt. Want dat zegt 1 Thessalonicenzen 4 en dat zegt 1 Korinthe 15... Maar het lastige van als je het in een tijd gaat plaatsen, is dat je het in een bepaalde context op een tijdlijn gaat neerzetten. Ja, en dan moet je dus iets gaan zeggen over de periode erna of ervoor, zodat het in een bepaalde context gezet wordt. En dat is bijzonder interessant. Ik heb daar wel eens een studiedag over gegeven op Urk. In 3 studies. Nou, zoveel tijd hebben we nu niet, dus ik... Ik vermijd nu expres die andere schriftgedeelte, omdat we het ook over 1 Korinthe 15 hebben. En ik wilde zeggen daar, en 1 Thessalonicenzen 4, en ik wilde zeggen, Paulus zegt daar niets over de tijdsaanduiding, maar dat is niet helemaal waar. Want hij zegt wel degelijk dingen, dat als je al die puzzelstukjes van die verzen die ik zojuist noem, van die schriftgedeelten die ik zojuist noem, als je die naast elkaar legt, ja, dan zeggen ook de dingen die hier staan wel degelijk iets over de tijdsaanduiding. Bijvoorbeeld als hij het heeft over die bazuin. Hij zegt in een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Ik noem het nu alleen, ik ga het niet onderbouwen, maar dit is niet te verwarren met de bazuinen zoals je die vindt in Openbaring, had ik aangetekend, Openbaring 11. Want in Openbaring 11 worden 7 bazuinen genoemd. En daar is bij de laatste bazuin het koninkrijk van de Heer aangebroken over deze hele aarde, staat er. Ik licht dat nu niet toe, maar zoek dat eens op. Dat is niet deze laatste bazuin. Maar nogmaals, dat kan ik nu niet onderbouwen. Wat ik geloof, wat deze laatste bezuin is, ik geloof dat het gewoon in het vers staat. Hier staat de, zoals we, ik zal die dia nog even erbij pakken van vers 16. Daar wordt ook gesproken over een bezuin van God in 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zal zelf met een bezuin uit de hemel neerdalen. Ook hier wordt die bezuin genoemd. Dan vind je vervolgens in 1 Korinthe 15 vers 52. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Maar wat gebeurt er met die laatste bezuin? Nou, dat degenen die levend overgebleven zijn, zullen veranderd worden. Dat staat hier. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Dus degenen die levend overblijven, die niet ontslapen zijn, die zullen veranderd worden met de laatste bezuin. In een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan, en ik geloof dat dat dan de eerste bezuin is, van deze twee bezuinen, de eerste en de laatste namelijk. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Dus de bezuin slaat 1 keer. Dan worden de doden opgewekt en met de laatste bezuin zullen de levend overgeblevenen veranderd worden. Zoals hier ook staat, met een bezuin van God neerdalen uit de hemel, nou blijkbaar met 2 bezuinstoten. Maar dat moet... Ik besef dat ik daar wat snel doorheen ga, dus als ik... Als je daar ooit nog eens wat toelichting van me op wilt hebben, dan hoor ik dat wel. Maar ik kan nu niet Openbaring 11 even bespreken. Want nogmaals, dan hebben we het ook over periodes in tijd. Ja, en dan heb je echt context nodig. En dat is echt een studie op zich. Nu ook even niet het onderwerp, meen ik. Vers 52. De bezuin zal slaan. De doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Onverderfelijk, en wij zullen veranderd worden. Wij, degenen die niet gezaaid zijn, daar ging het ook over in het hoofdstuk, de doden, onze doden, die hebben we als het ware gezaaid in de aarde en die wachten tot de opstanding. Maar wij die niet gezaaid zijn, maar wij die levend overgebleven zijn tot in de parousia, tot in de komst van de Heer, 1 Thessalonicenzen 4 vers 15, heb ik hier ook nog op de dia staan, tot in de parousia van de Heer, wij die leven daar tot dat moment levend overblijven, wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke, vers 53, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Het is bindend, zie je hier staan in de interlineair. Dat moet echt zo gebeuren, dat kan niet anders. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Dus de doden worden opgewekt, de doden worden levend gemaakt en onvergankelijk gemaakt. Maar ook degenen die levend overblijven, die zullen onvergankelijk gemaakt moeten worden. Want met dit lichaam, met vlees en bloed, kunnen we dat koninkrijk van God niet beërven. Dus vergankelijkheid moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Paulus spreekt in 2 Korinthe 5 over, ook over iets dergelijks, dat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Ik zal even naartoe bladeren. Er is een paar bladzijden verder bij mij. 2 keer omslaan en ik ben er. Dat zal wel een van de... Ja. Nou.
Je stuurde me op de grond.
Oh, dat is heel vervelend. Kan iemand anders je even troosten, dan kan ik verder gaan.
Nee.
Kom maar even. Het is ook niet heel serieus, zie ik, dus...
Kom maar even lekker bij mij zo.
Vers 53, en ik ga even naar 2 Korinthe 5. Dat heeft volgens mij ook een beetje met vakantiestress te maken. In 2 Korinthe 5, ik pak echt één vers, dat is vers 4. Laat ik het even opzoeken voor degenen die mee willen kijken. Want ook wij, 2 Korinthe 5 vers 4, want ook wij die in deze tabernakel zijn, tabernakel kom ik zo ook nog even op terug. Ook wij die in deze tabernakel, in deze tent zijn, wij zuchten, bezwaard zijnde. Paulus heeft het hier over het lichaam. Volgens mij... Paulus heeft het hier over ons lichaam, hè, wat hij aanduidt als een tabernakel, een tent. Dat doet schrift wel vaker, hoor. Ook Peter spreekt over, ook over onze tent. En hij zegt, zolang ik in deze tent ben... Maar Paulus zegt dat hier ook, hè, wij die in deze, want ook wij die in deze tabernakel zijn, wij zuchten, kreunen, zuchten, bezwaard zijnde, hè, want het valt niet altijd mee natuurlijk in deze tent. En zeker als de tent wat ouder wordt en gebreken begint te vertonen. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, wij zuchten, bezwaard zijnde, omdat wij... Dus is wel helemaal opgeknapt, joh. Nee. Wij die in deze tabernakel zijn, die in deze tent zijn, in het aardse lichaam zijn, wij zuchten, wij bezwaard zijnde, na de maal, mooi oud woord in de Statenvertaling, maar dat is gewoon omdat. En dan zegt hij, omdat wij niet willen ontkleed worden, maar overkleed worden. Wat Paulus hier zegt, wij zijn in deze tent, in deze tabernakel, in dit aardse lichaam. En dat is af en toe zuchten en steunen. Maar dat doen we willen niet ontkleed worden, namelijk sterven, want dan ben je je kleed kwijt. Ja, dat is een beetje een macabre verhaal natuurlijk, maar we worden begraven en er blijft uiteindelijk echt helemaal niets van over. Wij willen niet ontkleed worden, dus we willen niet onze bekleding... Dat beetje bekleding wat we nu hebben, zeg maar. Dat willen we niet kwijtraken. Nee, wij willen overkleed worden. Overkleed. En wat dat is, dat zegt hij gewoon. Dat legt hij hier uit. Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Opdat het sterfelijke van het leven opgeslokt zal worden. Let op wat hier niet staat. Hier staat niet opdat het dode... van het leven verslonden worden. Dus het gaat niet over opstanding uit de dood. Nee, hier gaat het over het sterfelijke. Allen die in Adam sterven, zullen in Christus levend gemaakt worden. Maar er zijn er dus die op het moment van levendmaking nog dit aardse leven hebben. Het sterfelijke leven, sterfelijk. We noemen dat leven, maar het is sterfelijke. Maar opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. En dat wilde Paulus. Daar keek hij naar uit. En dat houdt hij dan zijn lezers dan ook voor in 1 Thessalonicenzen 4, 2 Korinthe 5, 1 Korinthe 15 en nogal meer schriftplaatsen. Maar die zouden we vermijden deze ochtend. En, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Oh ja, ik zei nog iets over tabernakel toen ik dat zo las, toen ik dat aan het voorbereiden was. Toen kwam ik dat woord tabernakel, dat kennen we natuurlijk ook. Hebben we uitgebreide studies over gedaan, over de tabernakel. Maar ook in die tabernakel zie je dat het sterfelijke van het leven verslonden wordt. Dat het vergankelijke onvergankelijkheid aandoet. Heel veel zaken in die tabernakel, weten jullie nog, waren van sittim hout gemaakt. Uit de aarde aards, hè, dat is hout. Dat komt uit de aarde, groeit dat. En, nou, er is bijvoorbeeld een ark van het verbond meegemaakt, maar die werd overtrokken met goud. En goud spreekt van, ja, van heerlijkheid, maar vooral van onvergankelijkheid. Want het is het meest edele metaal dat wij hebben. Omdat het niet roest. Omdat deze zure schepping, zuurstof, dat die daar geen invloed op heeft. Dus daar spreekt ook, ja, hout overtrokken met goud of met koper. Hè, het brandofferaltaar, de tafel, de toonbroden, de ark van het verbond. Het was allemaal van hout gemaakt en werd overtrokken met goud of eventueel met koper. Dus in die typologie vind je dat ook terug. Want dit verderfelijke, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke, dit vergankelijke, onvergankelijkheid aangedaan zal. En wanneer dit vergankelijke zal onvergankelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden tot overwinning. Even terug naar 1 Korinthe 15 in de interlinea. Ja, de dood wordt verslonden in of tot overwinning. Of tot in overwinning, dat staat er letterlijk. Het voorzetsel ijs is tot in. Maar dat is ook weer zo'n synoniem voor levend maken. De dood die verslonden wordt in de overwinning. Dus ik zei al, zet ze maar eens naast elkaar als je al die synoniemen die je in het hoofdstuk vindt. Vergankelijkheid zal onvergankelijkheid aandoen. Nou, dat hebben we nu al zo vaak gezien in het hoofdstuk. Dat hoef ik niet meer toe te leggen. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. En als dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden, of de dood werd opgeslokt tot in de overwinning. Dat is natuurlijk van toepassing op deze ene gebeurtenis waar we het over hebben, die men de opname van de gemeente noemt. Hè, ik spreek liever van een wegrukking of weggrissing, omdat het niet een opname klinkt zo rustig. En, nee, de Heer, die werd opgenomen. Hè, die werd langzaam opgenomen en totdat een wolk de toeschouwers het zicht benam. Maar wij zullen weggerukt worden. Dat woord staat, hè. En dat is ook niet voor niets. Maar als ik nog wat zou moeten zeggen over over die term: de dood is verslonden of wordt opgeslokt in de overwinning. Er is dus geen eeuwige dood. Dat zal wel een bezoeker zijn die je vraagt of er iemand wil komen voetballen. Nee, doe me niet. Ja. Volgende keer over 2 weken. Over 2 weken ben je de eerste. Nee, maar de dood wordt verslonden tot in overwinning. Dus die dood wordt overwonnen. In de traditie, daar leert men dat er een eeuwige dood is. Alleen als je het is een belachelijk idee als je dit hoofdstuk leest. En alleen als je zo'n term als dit al leest. De dood wordt verslonden tot in de overwinning. Verslonden, opgeslokt. Die zal er niet meer zijn. Zoals die vis Jona opslokte. En als God niet tegen die vis had gezegd van spuug hem weer uit, dan was hij er nooit meer uitgekomen. Maar dit wordt opgeslokt, de dood. Wordt weggedaan. Hè, door, de dood wordt teniet gedaan. Dat hebben we ook in dit hoofdstuk gelezen. De dood wordt opgeslokt tot in de overwinning. Overigens is er nog een, ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van annihilisme. Maar dat is een theologische term. Kijk, er zijn er dus die leren dat er een eeuwige dood is. Wat dan meestal volgens mij zoiets is als dat je terechtkomt in de hel. En dan ben je dus ook niet dood, want dan ben je volgens de traditionele leer bij bewustzijn word je voor altijd gemarteld en gefolterd. Dus dat kan je ook al geen dood noemen volgens mij, maar toch wordt dat een eeuwige dood genoemd. Maar annihilisme is een leer dat de doden in de poel van vuur terechtkomen en daar verdwijnen. Dus tot niets worden gemaakt, maar ook dan zijn ze nog gewoon dood. Dus ook dan is de dood niet overwonnen. Ook dan is de dood niet teniet gedaan. En ook dan is de dood niet opgeslokt of verslonden in overwinning. Dus ook dat is onzin. Om het maar gewoon zwart-wit te zeggen.
Zoals dat je kracht geruimd wordt.
Ja.
Zou je er ook niet meer zijn, zou je zeggen.
Nee, ja, of mensen die gecremeerd worden. Hè. Daar vorige keer ook nog even over gehad. Nee, God die weet die mensen wel weer terug te vinden, hoor. Dat komt wel goed. Ja, dit is een aanhaling uit Jesaja 25. Daar staat, hij zal de dood verslinden tot overwinning. Dat Hebreeuwse woord, zegt de interlineair, hij verzwelgt de dood tot bestendigheid. Hè? Andere vertalingen zeggen permanent. Dat wil zeggen, dat staat vast. Dat is onomkeerbaar. Dat is een feit dat gaat gebeuren. Nou, dat hoef ik nauwelijks meer toe te lichten als we in deze verse van dit hoofdstuk beland zijn. Want daar gaat dit hoofdstuk over. Over de dood die overwonnen wordt, de dood die teniet gedaan wordt. De dood die verzwolgen en opgeslokt wordt tot in de overwinning. Laten we eerst maar even gaan pauzeren. En even koffie drinken voordat we die laatste verse afmaken.